Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij deze podcast. Het is weer geweldig om vandaag het woord met je te delen. En opnieuw gaan we kijken naar Jezus vandaag. En als jij Jezus ziet, dan ga je echt veranderd worden. Dat is wat de Bijbel zegt en dat is wat ik geloof. En dat is wat ik dus ook geloof dat nu gaat gebeuren. Als jij je hart openstelt voor het woord van God. En vandaag gaan we nadenken over Jezus, de wijsheid van God. Ik ga de komende podcasts gebruiken om eigenlijk te spreken over 1 Korinthe 1 vers 30. En daar lezen we dat Jezus voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken en dat gaan we met elkaar als het ware uitpakken. En deze aflevering gaat dus over dat Christus, dat Jezus voor ons geworden is, de wijsheid van God. En we gaan zien hoe dat zichtbaar wordt in wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En dat de dood en de opstanding van Jezus, dat de uiting is van de wijsheid van God. Nou, en terwijl we daarover nadenken met elkaar, dan gaan we ook ontdekken dat dat principe van de opstanding en de dood van Jezus en zijn opstanding, dat principe ook in ons leven werkt. En dat het een belangrijke sleutel is in ons leven met God. Dus daar gaan we het vandaag samen over hebben. Even nog één ding voordat we beginnen. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is om even te definiëren, waar hebben we het nu over? Wat is wijsheid nou precies? Want misschien denk je daar allerlei dingen over. En ik denk dat het belangrijk is als we even met elkaar nadenken over wat wijsheid nou precies is. Wijsheid is meer dan alleen kennis. Kennis is een verzameling van alles wat je gehoord hebt, van wat je ervaren hebt. Het is een verzameling van feiten, meningen, woorden, beelden, ervaringen, al die dingen samen. Maar wijsheid is meer dan kennis. Wikipedia vertelde mij: wijsheid is de kunst om in alle omstandigheden van het leven juist te oordelen en te handelen. Dus wat wijsheid eigenlijk is hoe gebruik je die kennis nou om op de juiste manier te oordelen en te handelen? En wijsheid gaat ook over het hoe. Hoe bereik je nou iets? Nou, God heeft ook wijsheid. God heeft ook een manier waarop hij zijn doelen bereikt. En daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Laten we bidden voordat we samen het woord induiken vandaag. Vader, ik wil u danken dat u bij ons bent vandaag. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u niets liever wil dan dat wij u kennen. Dan dat we uw woord begrijpen. En dat we gaan zien wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. En dank u wel dat u niets liever wilt dan dat wij de principes van uw woord en van uw koninkrijk in ons leven kunnen toepassen, zodat wij overvloedig leven gaan zien in en door ons leven heen. Daar willen we u voor danken en willen zeggen: Heilige Geest, we stellen ons open voor u. Leid ons, vul ons, geef ons inzicht. Daar danken we u voor en dat bidden we samen in de naam van Jezus. Amen. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Wij gaan nu samen het woord van God induiken. En we gaan beginnen in Johannes 12, vers 24. En dit zijn de woorden van Jezus zelf. En ik ga ze gewoon even lezen. Er staat in Johannes 12, vers 24 in de ASV: Voorwaar, ik zeg u, dat is Jezus, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Misschien zeg je nou: Stijn, je had het toch over wijsheid? Ik bedoel, als ik deze tekst hoor, dan lees ik helemaal niks over wijsheid. Ik zie het woordje wijsheid niet staan. Nou, toch gaat deze tekst over de wijsheid van God. Ik geloof namelijk dat, en dat gaan we vandaag nog meer zien, is dat de kern van de wijsheid van God zoals geopenbaard in het werk van Jezus aan het kruis, gaat ten diepste over dood en opstanding. En dat is precies waar Jezus het in deze tekst van Johannes over heeft. Hij zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Wie is die tarwekorrel? Jezus. Hij geeft hier een principe weer, wat in eerste plaats over hemzelf gaat. Maar later zegt hij ook dat we hem kunnen volgen erin. Dat betekent dus dat dit principe niet alleen gaat over Jezus zelf, maar dat dit principe ook van toepassing is op ons leven. En hij begint dus te zeggen, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Weet je, als jij een tarwekorrel hebt, een zaadje, zo gezegd, en je laat het gewoon in de kast liggen, dan gaat er helemaal niks gebeuren. Dan blijft dat één tarwekorrel. Kan dagen wachten, weken wachten, jaren wachten, maar er gaat helemaal niks gebeuren. Hij blijft alleen. Maar als hij sterft, wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, als je dus een tarwekorrel zaait in de aarde, wat gebeurt er dan? Dan sterft die tarwekorrel. Uiteindelijk lost hij als het ware op. Hij valt uit elkaar, maar er gebeurt iets. Uit dat ene korreltje, uit dat ene zaadje, komt een hele graanhalm voort. En daarin zitten heel veel tarwekorrels. Dus wat gebeurt er? Deze tarwekorrel die sterft, maar door te sterven vermenigvuldigt hij zich. En dat is wat het principe van de wijsheid van God is. Dood leidt tot vermenigvuldiging. Dat wil ik even je vragen om dat vast te houden. Dood leidt tot vermenigvuldiging. Dat is het principe waar we het vandaag over hebben. En dat is precies wat er gebeurde met Jezus. Jezus was de enige op aarde die de Zoon van God was. Hij was de enige op aarde die een mens was, gevuld met de Heilige Geest. En in staat tot een echte, intieme, persoonlijke relatie met God. En om door de Geest een impact te hebben overal waar hij kwam. Nou, en wat Satan probeerde, is hij liet Jezus sterven aan een kruis. En tenminste, eigenlijk zouden we moeten zeggen, Jezus gaf zijn leven. Dus het was niet Satan die dat deed, maar Jezus gaf zijn leven. Dat is belangrijk om te beseffen. Alleen je moet wel bedenken dat Satan hierin een rol speelde. Hij dacht namelijk dat als ik Jezus aan een kruis nagel en Jezus sterft, dan is het klaar. Maar hij had niet door dat dit de wijsheid van God was. En wat er namelijk gebeurde was, doordat Jezus stierf en opstond uit de dood, werd er vermenigvuldiging. Jezus was eerst de enige, maar nu zegt de Bijbel dat hij de eerstgeborene is van vele broeders. Dus iedereen die nu in Jezus gelooft, wordt een christen genoemd. Christen verwijst naar Christus. Wij zijn als hem. Wij zijn als Jezus in deze wereld. Eerst was er één, nu zijn het er miljoenen, zo niet miljarden, die in Jezus geloven en die gevuld zijn met zijn geest. Wauw. Dus de dood van Jezus leidde tot een immense vermenigvuldiging. Dat is de wijsheid van God aan het werk. Want als je gewoon erover nadenkt, het lijkt niet echt een heel goed plan, hè? Dat Jezus zou sterven aan een kruis in menselijk opzicht. Kijk, heel veel van ons zijn het zo gewend om dit te horen. Maar als je er goed over nadenkt, het is natuurlijk heel apart eigenlijk dat Gods zoon sterft. We hadden misschien iets heel iets anders verwacht. Als we denken aan hoe God ons zou kunnen redden. Maar dit is hoe God het doet. En dit is de wijsheid van God in actie. En dan zegt Jezus ook, wie zijn leven lief heeft zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden tot het eeuwige leven. Dus Jezus zegt eigenlijk, dit principe van dood en vermenigvuldiging, dood en opstanding, is niet alleen voor mij, maar is ook voor jou. Dus dood is de sleutel in de wijsheid van God. Nou, wat we nu gaan doen is, we gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. En daar gaan we meer lezen over de wijsheid van God. Dit is ook precies het hoofdstuk waar we die tekst uithalen, dat Jezus voor ons geboden is, wijsheid van God. En in dit hoofdstuk gaat Paulus eigenlijk uitleggen waarom Jezus nou de wijsheid van God is. En hij gaat ook uitleggen dat het totaal anders is dan wat de wereld misschien had verwacht. En dan lezen we over in 1 Korinthe 1 vers 18. Er staat hier, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Ik bedoel, dat is toch dwaas? God is almachtig, hij kan alles. Kan hij niet gewoon komen en alles even rechtzetten? Door zijn kracht en zijn macht te tonen? Het is toch dwaas dat Gods zoon sterft aan een kruis. Hoe verzin je dat? Ja, het is voor hen die verloren gaan wat dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Dat is typisch wie God is. Weet je, wie God is, is iemand die is gekomen en die ons wil dienen. God is een God van liefde. God is een God die dat wat zwak en klein is, als het ware optilt en opheft en herstelt. God gebruikt het zwakke. God gebruikt het onaanzienlijke. God houdt ervan om dat wat zelf niks kan, om dat vast te pakken en om dat te verlossen. En dat heel te maken, om dat te herstellen, om dat tot bloei te laten komen. Daarom heeft God zo'n ontzettende hekel aan trots. Ja, dit gaat helemaal in tegen trots. Want wat is trots eigenlijk? Het is van, ja, ik kan het zelf wel even fixen. Kijk, mij eens, ik ga het zelf fixen. En daar kan God niks mee. Want God is een God die juist ervan geniet om dat wat zwak is en klein is, om dat te gebruiken. En daarmee gaat hij zijn glorie en dat is zijn goedheid tonen. Waardoor iedereen gaat zien, wauw, hoe goed is God? Dat is zijn doel. Dus hij kiest het zwakke en daarover lezen we dan ook in vers 25 tot en met 29. Daar staat, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Weet je, misschien voel jij wel dat je zwak bent of dat je dwaas bent. Misschien denk je, joh, andere mensen zijn veel slimmer dan ik. Andere mensen zijn veel wijzer dan ik. Misschien voel je je zwak. Misschien voel je je onaanzienlijk. Misschien denk je van, joh, ik ben maar veracht. Ik ben helemaal niks. Weet je, dan heb ik goed nieuws voor je. Juist jouw leven wil God vandaag aanraken. Jouw leven wil God vandaag veranderen. Want hij geniet ervan. Omdat wat zwak, klein, veracht, onaanzienlijk is. Om te zeggen, joh, ik ga daar iets mee doen. En daardoor gaat mijn goedheid en mijn glorie zichtbaar worden. En dan zal dat zijn, zoals geschreven staat, hè, dat geen vlees voor hem zou roemen. Dat geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Uiteindelijk is er bij God geen ruimte voor mensen die zeggen, moet je eens kijken wat ik heb gedaan. Nee, uiteindelijk aan het einde van alles, nadat alles is gezegd, nadat alles is gedaan, dan zal het zijn alle glorie en alle eer aan Jezus en aan God de Vader. Want hij heeft mij, die zwak was en die het zelf niet kon, heeft hij gered. Hij heeft mij opgeheven en heeft mijn leven veranderd. En alle glorie en alle eer komt toe aan Jezus. Dat is Gods hart. Dat is Gods verlangen voor ons. Nou en zoals je ziet, hij heeft het verachten, heeft het zwakke, heeft hij uitgekozen. Om zijn kracht te tonen en om zijn plan te vervoeren. Dat is precies wat hij gedaan heeft toen hij Jezus liet sterven aan een kruis. Toen Jezus zijn leven gaf voor ons. Het kruis is het toonbeeld van zwakte, is het toonbeeld van verachting, is het toonbeeld van onaanzienlijkheid. Het is het meest vernederende wat een mens kan ondergaan. En juist dat, zegt God, dat, precies dat wil ik gebruiken om mijn verlossingsplan werkelijkheid te laten worden. Wauw. Zodat niemand kan zeggen, moet je eens kijken. Nee, maar dat we allemaal tot een punt komen waarop we ons moeten vernederen. Waarop we moeten zeggen, ik ga geloven. Ik ga me onderwerpen aan iemand die gestorven is aan een kruis. Die ultiem vernederd is. En ik ga dat toestaan om mijn leven te redden voor de eeuwigheid. Dat is wat God deed in Jezus. God koos het kruis uit. En door het kruis te kiezen, door Jezus te laten sterven aan het kruis, betaalde hij met zijn bloed voor onze zonden. En uiteindelijk, weet je, misschien dacht Satan wel van, joh, hè, eindelijk. Hij is gestorven aan het kruis, nu ben ik er vanaf. Maar precies datgene, precies het dwaze, dat koos God uit. En daarmee versloeg hij Satan, daarmee versloeg hij duisternis, daarmee verloste hij ons van onze zonden, daarmee maakte hij ons vrij, daarmee heeft hij ons leven nieuw gemaakt. En door de opstanding van Jezus hebben wij nu de overwinning, is hij verheven boven elke naam en elke macht. En is de naam van Jezus nu de naam waardoor wij redding, genezing en alle dingen die God voor ons heeft in ontvangst kunnen nemen. Dankzij het kruis zijn wij gered. Wauw. Dat is een geweldige waarheid. En dat is hoe Jezus, hoe Christus zichtbaar wordt als de wijsheid van God. De mensen dachten, joh, dat is een dwaas. Dat slaat helemaal nergens op. Maar God zei, dit is mijn wijsheid. Dit is de manier waarop ik redding tot stand breng. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, 1 Korinthe 1 vers 30. Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Ik zei aan het begin van deze aflevering, ik ga ook iets delen over hoe dit nou voor ons werkt. Hoe dit in ons leven zichtbaar wordt. En dit is namelijk niet alleen iets wat God in Christus deed, maar het is een principe. Het is iets wat altijd op dezelfde manier werkt. En je ziet het door de hele Bijbel heen. Het principe van dood en opstanding of dood en vermenigvuldiging. Nou, je ziet het al bijvoorbeeld bij Abraham. God geeft hem uiteindelijk, na heel lang wachten, krijgt hij zijn zoon, Isaac. Wat zegt God vervolgens tegen hem? Offer Isaac op. Klinkt compleet tegengesteld aan het plan, precies datgene wat eigenlijk wij zouden verwachten. Ik bedoel, eindelijk heb je die zoon. Dan doe je toch alles om die zoon te beschermen en om te zorgen dat hem niks overkomt. Maar God zegt juist, doe het tegenovergestelde. Offer hem op. En Hebreeën zegt ook dat hij hem daarmee uit de dood heeft teruggekregen. En uiteindelijk is Isaac degene geworden door wiens Gods verlossingsplan naar deze wereld kwam, uit wie uiteindelijk Jezus is geboren. En zo zie je het nog veel, veel meer keren in de Bijbel terugkomen. Je ziet dat Mozes bijvoorbeeld zijn staf op de grond moet gooien. En dan wordt de staf een slang en dan moet hij die slang moet hij bij zijn staart beetpakken. Nou, dat is een soort van zelfmoord. Want als je een slang bij zijn staart beetpakt, dan kan die je juist bijten. Maar God daagde Mozes eigenlijk uit om al zijn vertrouwen in zijn eigen kracht op te geven. En om eigenlijk als het ware te sterven. Zodat God deze staf aan hem terug kon geven. En het was het niet meer zomaar de staf van Mozes. Nee, het was de staf van God. Waardoor Mozes uiteindelijk de Rode Zee gespleten heeft. En heel veel wonderen heeft God daar doorheen gedaan. Nou, zo zie je het ook bij David. David ging door een proces heen waarin hij helemaal tot het einde van zichzelf kwam. Waarin het bijna zijn leven kostte. En toen hij door dat proces heen gegaan was van dood, vermenigvuldigde God hem. En uiteindelijk is het een van de grootste koningen uit de geschiedenis geworden. En de voorvader van onze koning Jezus. Nou, en zo kun je nog veel langer doorgaan. Weet je, kijk naar Paulus. Paulus was springlevend als een farizeeër. Wat deed God in zijn leven? Hij zette hem letterlijk stil. Hij ging als het ware in een staat van dood. Hij werd helemaal, hoe zal ik het zeggen? Alles raakte die kwijt. En uiteindelijk bracht hij jarenlang ook door in de vergetelheid. Niemand wist meer wie Paulus was, bij wijze van spreken. Hij was van het toneel verdwenen. Eerst was het een van de grootste farizeeërs in Israël. Was bekend en had veel invloed en aanzien en al die dingen. En uiteindelijk raakte hij al die dingen kwijt. Hij bracht een tijd door ver van andere mensen vandaan. Maar weet je wat God deed? Toen Paulus stierf aan zichzelf, toen Paulus stierf aan zijn eigen kunnen, toen hefte God hem op, richtte God hem op. En wat hij deed was dat hij het de grootste apostel maakte uit heel de geschiedenis. Het is nu voor ons een van de belangrijkste apostelen. Het is een van de mensen die een belangrijk deel van het Nieuwe Testament geschreven heeft. De openbaring van wie Jezus is als de verheerlijkte Messias. Daar hebben we aan Paulus te danken. En God deed het door het principe van dood en opstanding. Dood en vermenigvuldiging. En het geldt ook voor ons leven. Misschien heeft God jou een visie gegeven. Misschien heeft God jou een plan gegeven. Misschien heeft God jou een droom gegeven om te vervullen. Maar God gaat het niet doen door jouw eigen kracht. God gaat het niet doen doordat jij denkt van, joh, dat ga ik eventjes fixen. Nee, als jij dat denkt, dan ben je nog niet op de plek waar God je wil hebben. Hij wil dat je helemaal, als het ware, sterft. Niet letterlijk. Hij gaat je niet ziek maken en dood maken. Dat is de Satan. Jezus doet dat niet. Maar hij breekt jou. Hij maakt jou zwak. Zodat je uiteindelijk zegt, ik kan het zelf niet, maar ik heb Jezus nodig. Voorbeeld. Wie kent van jullie het verhaal, zou ik bijna willen zeggen, van de 5 broden en 2 vissen? Het enige jammer is, ik kan jullie niet zien. Ik kan jou niet zien, dus ik kan niet zien of je dit verhaal kent. Maar ik wil even kort met je naar dit verhaal kijken. Jezus staat voor een menigte en zegt tegen zijn discipelen, geef ze te eten. En de discipelen zeggen, we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Hoe dan? En wat doet Jezus vervolgens? Hij zegt tegen ze, geef die 5 broden en die 2 vissen aan mij. En dat is eigenlijk een plaatje van wat ik net zei. Misschien heeft God jou een visie gegeven. Misschien heeft God jou een verlangen gegeven om iets geweldigs te doen. En dat kan helemaal van God zijn. Maar misschien besef jij gewoon van, joh, maar wat ik heb is never, nooit genoeg. Het gaat nooit genoeg zijn om te doen wat ik eigenlijk wil doen en waarvan ik geloof dat God wil dat ik het doe. De discipelen hadden dat ook. Jezus geeft ze de opdracht. Geef deze mensen te eten. En de voorziening vervolgens is 5 broden en 2 vissen. Hoe dan? En wat doet Jezus vervolgens? Hij zegt, geef het aan mij. En wat doet Jezus met die broden? Hij zegende ze. Hij brak ze. En vervolgens geeft hij ze terug aan zijn discipelen. En die zetten ze aan de menigte voor. En iedereen heeft meer dan voldoende te eten. Dat is een beeld van wat God wil dat wij doen. Hij wil dat we onszelf aan hem geven. Dat we alles wat we hebben aan hem geven. Wat doet hij dan vervolgens? Dan breekt hij het. En hij geeft het ons terug. En dan kan het vermenigvuldigen. Romeinen 12 zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend en hem welbehagelijk offer. Dat is uw redelijke godsdienst. God verlangt om iets geweldigs te doen in en door jouw leven. Maar hij wil alle eer en alle glorie krijgen. Hij wil dat jij tot het punt komt waarop je alles teruggeeft aan hem. Niet alleen alles wat je hebt, maar zelfs wie jij bent. Al je plannen, al je tijd, alles wat je bent, zegt God, geef het aan mij. Geef jezelf als een levend offer. En wat gaat hij dan doen? Dan breekt hij het. Dan breekt hij ons. Hij breekt onze eigen kracht, ons eigen vermogen. En dan vervolgens geeft hij dat als het ware terug. Geeft hij ons als het ware terug aan het doel en alle dingen die hij wil doen. En dan gaan we vermenigvuldigd worden. En dan gaan we zien die grote wonderen die hij in ons leven wil doen. En weet je wat het voordeel is van een vat dat gebroken is? Als een vat helemaal heel is, kun je niet zien wat er aan de binnenkant zit. Maar als een vat gebarsten is, als een vat gebroken is, dan schijnt het licht erdoor naar buiten. God is jou in jouw leven aan het werk. Hij heeft zijn geest in jou gegeven. En als jij toestaat dat je gebroken wordt voor hem, dan kan zijn licht door jouw zwakheid heen naar deze wereld stralen. God houdt niet ervan als wij roemen in onze eigen kracht. Nee, hij verlangt er juist naar dat je naar hem komt. Dat je hem, jouw eigen kracht en je eigen vermogen laat breken. Dat je gebroken wordt voor hem, zodat zijn glorie door jouw gebrokenheid zichtbaar kan worden naar deze wereld. Zodat hij en alleen hij alle glorie en alle eer krijgt tot een eeuwigheid. Wauw. Dit is een boodschap die heel diep gaat. En als jij deze boodschap hoort en je merkt dat de Heilige Geest op dit moment tot je spreekt, op dit moment je hart hiermee raakt, dan wil ik je echt aanmoedigen om nu een stap te zetten. En om te zeggen, ik ga mezelf helemaal geven aan Jezus. Zodat hij mij kan breken, mijn eigen kracht kan breken. En zodat zijn glorie door mijn leven zichtbaar wordt. Het is niet een lichtzinnige keuze. Nee, dit moet je niet doen als je het niet zeker weet. Maar als jij weet, dit is wat ik wil. dan wil ik je echt vragen. Misschien kun je zelfs, ligt eraan waar je bent. In de auto zou ik zeggen, doe het maar niet. Maar als je gewoon in huis bent, kniel dan gewoon. Maakt niet uit wat anderen van je denken. Maar kniel en zeg deze woorden maar na. Zeg maar, Jezus, ik geef mezelf helemaal. Heer, breek mijn eigen kracht. Ik geef mijn eigen vermogen op. En ik wil vanaf nu uw kracht door mijn leven zichtbaar zien worden. Jezus, ik geef me over aan u. Doe uw wil in mij. Amen. Ik geloof dat jouw leven vanaf vandaag nooit meer hetzelfde is. Ik heb zelf dat soort processen meegemaakt samen met de Heer. En ik heb gezien dat elke keer als ik tot dat punt kom, dat de glorie van God op een nieuwe manier in mijn leven zichtbaar wordt. Hey, misschien heb je dit gebed gebeden en was dit voor jou helemaal nieuw. Heb je eigenlijk nog nooit gebeden tot Jezus en je leven helemaal aan hem gegeven. Ik wil je aanmoedigen om ook te verklaren, gewoon hardop zeg maar, Jezus, u bent mijn Heer en mijn Verlosser. Want op het moment dat jij je afkeert van je eigen leven en je zonde, en je keert naar Jezus en hem herkent als Heer en Verlosser, dan zegt de Bijbel, als je dat voor het eerst doet en hardop uitspreekt, dan ben je gered. Dan wil ik je gewoon feliciteren en dan wil ik je echt aanmoedigen, volg Jezus. Lees zijn woord, vraag hem om zich aan jou te openbaren. Blijf luisteren naar deze podcasts en ga naar een kerk waar ze altijd over Jezus spreken. God zegent jou en ik zie je naar uit om de volgende keer weer het woord van God met jou te delen via deze podcast. Tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation. Met jou het evangelie delen.